We lezen met elkaar Johannes 10 vanaf het 22e tot en met het 39e tekstvers.
En het was het feest van de vernieuwing des tempels te Jeruzalem. En het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: Hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelfde, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom steen op, om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welke werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem, zeggende: Wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij, een mens zijnde, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden. Zegt gij lieden tot mij, dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, wat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo geloof mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, wat gij moogt bekennen en geloven, dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen, en hij ontging uit hun hand.
Geliefde gemeente, verschillende van u hebben misschien wel het boekje gelezen van Philip Keller. Een man die schaapherder is geweest, die ook een hele poos heeft opgetrokken met verschillende schaapherders in het Verre Oosten. En deze man heeft in zo'n boek, wat hij geschreven heeft, verschillende boeken zijn er van zijn hand verschenen, beschreven hoe de karakters zijn van verschillende schapen, hoe de eigenschappen zijn van schapen. En een van die kenmerken van deze dieren is wel dat wanneer een schaap op zijn rug komt te liggen, zo'n schaap hopeloos verloren is. We hebben het misschien wel eens gezien. Zo'n schaap op zijn rug in het weiland, met de poten omhoog, wanneer iemand hem niet komt te helpen, wanneer zo'n dier niet wordt gered van buitenaf, dan is zo'n schaap hopeloos en reddeloos verloren. Komt hij niet meer uit eigen kracht overeind. Hoe zwaar hij ook is, hoe sterk hij ook is, hoe vitaal hij ook is, zo'n beest komt uit eigen beweging nooit meer overeind. Hoe komt zo'n schaap op zijn rug, jongens en meisjes? Waarom gaat een schaap eigenlijk op zijn rug liggen? Wel, dat doet een schaap graag om wat tot rust te komen. Ergens op een comfortabele, gemakkelijke plaats denkt zo'n schaap wat rust te vinden, gaat op zijn rug liggen, maar dan komt er een gewichtsverplaatsing en uiteindelijk kan hij niet meer overeind komen. Nu gemeente, ik heb gedacht, dit is het beeld van een zondaar. Beeld van een mens. Beeld van ons allemaal van nature. Wij zijn vanuit onszelf hulpeloos en reddeloos verloren. We menen dat we comfort zoeken, dat we een bepaald gemak kunnen zoeken in de gemakken van de wereld. Maar we liggen ten diepste allemaal verloren op onze rug. Reddeloos verloren. Tenzij, en ik mag het ook zeggen, nochtans. Tenzij de goede herder ons redt. Tenzij de goede herder ons bij onze naam noemt en we hem door genade mogen leren en blijven volgen. Daarover gaat het ook in Johannes 10, het gedeelte dat we vanmorgen hebben gelezen. De goede herder. Vorige week hebben we er voor de eerste keer bij stilgestaan en nu vervolgen we Johannes 10. We staan stil bij het gedeelte dat we net met elkaar hebben gelezen, maar als kernvers geldt vanmorgen wel vers 26, ik moet het anders zeggen, vers 27 en vers 28. Dus de kernversen vanmorgen, vers 27 en vers 28. En die lees ik nog een keer met u. Johannes 10, vers 26, vers 27 en 28. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Ik schrijf onder deze tekstwoorden als thema in de schaduw van de herder. In de schaduw van de herder. En we letten op drie kernwoorden. Allereerst zijn deze schapen gekocht. Want de Heer Jezus zegt in vers 27, mijn schapen, ze zijn gekocht. In onze tweede gedachte letten we erop dat deze schapen ook zijn gekend. Want de Heer Jezus zegt in vers 27, ik ken dezelfde. Hij kent ze. Om tot slot te luisteren naar het feit dat deze schapen ook worden gekroond. Eigenlijk al zijn gekroond. Want de Heer Jezus zegt in vers 28, en ik geef hen het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Gekocht, gekend, gekroond. En dat alles onder het thema in de schaduw van de herder. We hebben opnieuw Johannes 10 met elkaar opgeslagen. En opnieuw ging het over de goede herder die zijn leven geeft en zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen. En wanneer we dit gedeelte zo hebben opgeslagen en we zijn begonnen bij vers 22, dan lijkt het wel alsof die redenvoering die de Heer Jezus in Johannes 10 houdt, één lange reden is geweest. Het gaat immers nog steeds over de goede herder. Dat onderwijs van Johannes 10, dat lijkt wel een aaneengesloten preek te zijn van de Heer Jezus. Woorden die hij achter elkaar heeft uitgesproken. Maar dat is niet het geval. Misschien zit er in uw Bijbeltje helemaal geen ruimte tussen vers 21 en 22. Maar tussen vers 21 en vers 22 zit een hele periode tijd. Zo'n 2 maanden. Want die eerste woorden voor vers 22 heeft de Heer Jezus uitgesproken op het Loofhuttenfeest waar hij was in Jeruzalem. En waar is Christus nu? Christus is nu op het feest der inwijding van de tempel. En daar ligt inderdaad een periode van enkele maanden tussen. Dat betekent niet, jonge mensen, dat de Heer Jezus van feest naar feest heeft geleefd, zoals dat in de wereld wel eens gebeurt. Jullie doen dat natuurlijk niet, maar er zijn veel leeftijdsgenoten van jullie die leven van weekend naar weekend, van feest naar feest. Dan is het sensation in Amsterdam. Dan is het weer een piratenfestival ergens in een weiland. Dan is het weer een evenement ergens in een grote evenementenhal. Ze leven van feest naar feest, van weekend naar weekend. Daar leven ze voor. Nee, jonge mensen, zo is het bij de Heer Jezus niet geweest. Als de Heer Jezus een feest bijwoonde, dan was dat altijd een feest die in het teken stond van de dienst van de Heere. Ook vanmorgen, wanneer hij is op het feest der inwijding van de tempel. Want wat voor feest is dat geweest? U hebt gemeente misschien wel eens gehoord van Antiochius Epiphanes, een Griekse vorst. Die heeft in de 2e eeuw voor Christus geregeerd over het deel Palestina. En deze Griekse koning was niet Joods gezind, ik zou het nog veel sterker moeten zeggen, had een hekel aan Joden. En hij vond dat die Joodse mensen zich nu maar eens moesten voegen in de godsdienst van de Grieken. En dat wilde hij hen gaan opleggen. En dat deed hij op een hele brute manier. Hij liet jongens en meisjes een varken offeren op het altaar in de tempel. Hij liet het altaar in de tempel ook vervangen door een altaar voor de afgod Zeus. De tempel werd daardoor, dat begrijpen jullie wel kinderen, de tempel werd daardoor vreselijk verontreinigd, want de Joden mochten helemaal geen contact hebben met varkens. Maar Antiochus Epiphanes, die probeerde zo de godsdienst van de Grieken, de heidense godsdienst, op te leggen aan de Joden. En dat slikten de Joden niet, dat kunnen we heel goed begrijpen. De Joden kwamen in opstand, kregen een sterke leider, Judas de Maccabeer, en die versloeg de Grieken en die wist de tempel weer te heroveren. De tempel werd weer gereinigd, afgodsbeelden werden de tempel uitgeleid. En toen vonden ze een menorah en een kruikje olie. En het verhaal zegt, de geschiedenis zegt, dat op de hoeveelheid olie die in dat kruikje gevonden werd, wat eigenlijk maar een dagelijkse hoeveelheid was, voor een enkele dag, dat die menorah maar liefst 8 dagen heeft gebrand op de hoeveelheid die zat in dat enkele kruikje olie. En sinds 164 voor Christus wordt het feest der inwijding van de tempel gevierd. Want dat werd toen voor het eerst gevierd. We noemen het tegenwoordig Chanukka. Dat heeft dus te maken met de inwijding, de reiniging van de tempel. Het licht mocht weer gaan schijnen. Na een donkere tijd waarin die Grieken op een verschrikkelijke manier hebben huisgehouden. En dat feest wordt gevierd in de winter. Dat lezen we ook in vers 22. Het was winter. De winters kunnen in Israël guur en koud zijn. Kan hard regenen. En daarom, zo mogen we aannemen, heeft de Heer Jezus zijn toegang genomen tot welke plaats? Ja, wat lezen we in vers 23? Tot de tempel en wel in het voorhof van Salomo. Daar is de Heer Jezus op dit moment. Voorhof van Salomo was een deel van de tempel dat heel duidelijk zichtbaar was aan de pilaren, aan de grote rij zuilen die daar opgesteld waren. Zuilen die een deel van de tempel droegen. En in die zuilengang, daar vond een heel groot deel van het sociale leven plaats. We zien dat nog wel in het Midden-Oosten, dat mensen elkaar opzoeken op de pleinen van de stad. Dat ze daar met elkaar in contact komen en met elkaar in gesprek gaan. Dat gebeurde ook wel in de zuilengang van Salomo. We zouden in onze tijd misschien ook wel kunnen zeggen, dat is de plaats waar de leugenbankjes staan. Daar ontmoet men elkaar en daar gaat men in gesprek met elkaar. Op een ontspannen manier. Maar het is ook de plek waar de christelijke gemeente samenkwam. Zo weten we uit het boek Handelingen. Nu, de Heer Jezus die wandelt daar op dit moment met zijn discipelen door die zuilengang van Salomo. En wat gebeurt er dan? Dan komen ineens de Joden om hem heen staan. Joodse mensen die omringen hem. En als we het een beetje op ons laten inwerken wat daar gebeurt, dan lijkt het eigenlijk wel alsof die Joden als het ware heel bewust om de Heer Jezus heen komen staan met elkaar. Of ze als het ware de weg voor hem willen versperren. We zien in gedachten hoe ze als het ware hun armen over elkaar doen. En dan stellen ze de Heer Jezus een vraag. Wat voor vraag? Vers 24, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Zeg het maar, bent u de Christus of niet? Hou ons niet langer in spanning. Zeg het maar openlijk, spreek vrij uit, bent u de Christus of niet? Zegt u het maar. En nu lijkt dit een hele goede vraag van de Joden. Als we dit zo horen en op ons laten inwerken, dan zou ze op de klank af dit een hele goede vraag kunnen zijn. Bent u de Christus? Bent u echt de beloofde Messias? Zeg het ons toch alstublieft als u dat bent. Wilt u het zeggen tot onze ziel? Het klinkt toch heel oprecht wat ze hier zeggen. Maar gemeente, alles in dit gedeelte, ook het vervolg van dit gedeelte, heeft er heel sterk de schijn van dat dit niet een oprechte vraag is. Maar dat de Joden een antwoord van de Heer Jezus willen ontvangen. Dat ze hem een antwoord willen ontlokken. waarmee ze vervolgens naar het Sanhedrin kunnen gaan. Want zometeen pakken ze stenen op. Alles heeft er de schijn van dat de Joden als het ware de Heer Jezus in een hinderlaag willen lokken. Hem een bepaald woord willen ontlokken, waar ze hem vervolgens als het ware op gevangen kunnen nemen. Waarom is dat? Waarom is dat? Wel, gemeente, deze Joodse mensen zien zichzelf als de leiders van Israël. Als de herders van Israël. Als de geestelijke leidslieden. En ze hebben heel goed naar het onderwijs van de Heer Jezus gehoord wat hij eerder heeft gegeven. Zoals we dat inderdaad vinden in Johannes 10. Daar heeft Christus gesproken over de goede herder. En toen heeft hij gezegd dat hij zelf de goede herder is die zijn leven stelt voor zijn schapen. En deze Joodse mensen zijn heel bekend met het Oude Testament. Ze weten dat in het Oude Testament al een herder werd beloofd. Die als de grote herder over Israël zal worden aangesteld. De grote Davidszoon. De grote herder. De goede herder. En als de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ja, dan voelen de Joden wel aan. Dat is godslastering. Dat is in hun ogen de grootste heiligschennis. Daarom proberen ze de Heer Jezus nu te vangen met deze vraag. Zeg het toch. Zeg het toch eens openlijk. Zeg het toch eens publiekelijk. Zeg het toch eens onomwonden dat u de Christus bent. Ja, en dan komt ook wel aan het licht dat deze vraag niet oprecht is. Vers 25. Christus zegt, ik heb het u gezegd, gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Gemeente, ik probeer het maar in mijn eigen woorden te zeggen. De Heer Jezus zegt het. Ik heb het al zo vaak tegen u gezegd. Ik heb toch gezegd dat ik de goede herder ben. Ik heb toch gezegd dat ik de deur ben. En ik heb niet alleen gesproken met woorden. Ik heb ook gesproken door werken. Het is nog niet zo lang geleden. Toen heb ik toch een lamme genezen te Bethesda. En die blind geborene die daar zat in Jeruzalem, die heb ik toch het zicht in de ogen gegeven. En het is nog niet zo lang geleden, Joden, dat ik een grote schare heb gevoed met 5 broden en 2 vissen. Mijn woorden, mijn werken, die hebben er toch van getuigd. Maar u gelooft het niet. Mijn woorden en mijn werken, ze zijn niet genoeg geweest voor u. Dat zijn de woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt. Gemeente, dat moet ik toch ook wel in deze dienst van voorbereiding zeggen. Geldt dat ook voor uw, jouw of mijn leven? Dat de Heer Jezus al heel veel woorden heeft uitgesproken. Ik denk nog wel meer woorden dan dat de Joden hier hebben gehoord uit de mond van de Heer Jezus. Maar dat er altijd nog koud en onverschillig, misschien zelfs wel vijandig tegenover zijn blijven staan. En heeft Christus ook in zeker opzicht in ons leven ook geen werken gedaan, geen tekenen gedaan? Want hoe vaak is hier het brood verbroken? Hoe vaak is hier niet de wijn vergoten? En nu vraag ik niet of u belijdenis heeft gedaan of niet, maar ik vraag wel vanmorgen, wat heeft dat met u gedaan, dat het brood verbroken werd en de wijn vergoten werd? Heeft de Heer Jezus daarmee ook niet laten zien, dat hij zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen? En heeft ons dat nu al eens verbroken, gemeente? Dat Christus zijn leven heeft afgelegd. Dat hij dat niet alleen met woorden heeft gezegd, maar dat hij dat nu ook door tekenen heeft laten zien, door werken. Waar heeft het ons gebracht? Of is het nog steeds zo, oudere jongeren, dat we volharden in ongeloof? De Heer Jezus zegt het tegen de Joden. Gij gelooft het niet. En dan klinkt er nog een aangrijpender woord in vers 26, maar gelieden, geloof niet, want gij zijt niet van mijn schapen. Kijk, en dan moeten we naar de verkiezing toe. En ik ga dat niet helemaal uitwerken vanmorgen, dat kunnen we vanmorgen ook niet helemaal uitwerken. Maar nu zegt de Heer Jezus hier, jullie geloven niet, dat is hun verantwoordelijkheid. Hun volle verantwoordelijkheid wordt bij hun neergelegd. Maar de Heer Jezus legt u daarnaast de verkiezing, de uitverkiezing. U bent niet van mijn schapen. En nu moeten we nooit beginnen met de uitverkiezing, maar de Heer Jezus noemt het hier wel, u bent niet van mijn schapen. Wat zijn dan die schapen? Ja, dan moeten we inderdaad naar de stilte van de eeuwigheid, gemeente. Waar de Heere God heeft gezien dat het menselijk geslacht dat hij geschapen heeft, zou vallen. En toen heeft de Heere God gezegd, wie is hij die met zijn hart borg worden? En toen heeft Christus gezegd in die stilte van de eeuwigheid, Vader, dat zal ik op mij nemen. Dat zal ik gaan doen. Ik kom om uw wil te doen, o Vader. En ik zal mijn leven geven voor mijn schapen. Ik zal betalen voor mijn schapen. En toen is de Heere God naar deze aarde gekomen. Hij werd mens, hij werd vlees. En toen heeft Christus met zijn dierbaar bloed zijn schapen gekocht. Nee, zegt Paulus, niet door zilver of goud, maar door het dierbaar bloed zijn die schapen gekocht. Kijk, en daarom kon de Heer Jezus vorige week ook zeggen, ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Christus had ze al. Ze waren door hem gekocht. Maar deze Joden, ze liggen daar buiten. Ze horen niet bij de kudde van Christus. Ze zijn niet door hem gekocht. Dat is een aangrijpend woord, gemeente, maar het is wel bittere ernst. En nogmaals, daar hoeven wij niet op te rusten. Wij moeten niet aan het werk gaan op grond van de uitverkiezing. Nee, de vraag komt tot ons, geloven wij nu in de goede herder? Mogen we door genade hem kennen? Mogen we nu een schaap zijn van die grote kudde die eenmaal zalig zal worden? Kijk, en daar spreekt de Heer Jezus gelukkig ook over. Vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. Dat zijn die schapen die gekocht zijn. Die horen de stem van de Heer Jezus. Denk nog even terug aan vorige week, gemeente. Zo'n stal, zo'n schaapskooi, daar komen verschillende kudden samen met hun herder. Er klinken ook verschillende stemmen in de vroege morgen. Maar dan komt de goede herder, die laat ook zijn stem horen. En dan reageren de schapen op die stem van de herder. Het is wel eens gebeurd dat toeristen in het Midden-Oosten naar een Oosterse schaapherder gingen en dan geld betaalden om dan de herderkleding aan te trekken en vervolgens hun stem te laten horen. Maar dan graasden die schapen gewoon verder, die reageerden niet op die stem van die toeristen. Het was niet de stem van de herder, het was niet de stem van hun herder. Maar wanneer dan die Oosterse herder zijn stem liet horen, daar reageerden de schapen. Waarom? Wel, die schapen die die stem horen, die horen in die stem een vertrouwd geluid, een vertrouwde stem. Wanneer die schapen de stem horen van de herder, dan klinkt daarin mee dat deze herder voor hen zorgt, dat deze herder het goede op het oog heeft voor hen. Daar wijkt voor hun besef als het ware het gevaar, want die stem is zo vertrouwd. Nu die stem klinkt, gemeente, in het leven, ook van Gods kinderen, in het leven van al Gods schapen. U zegt, wat gebeurt er dan? Hoe weet ik dat als de stem van de goede herder in mijn leven klinkt? Wel, gemeente, iets daarvan wil ik proberen te zeggen. We gaan het niet schematiseren, we gaan het ook niet dramatiseren. Maar als de stem van de goede herder in uw of jouw leven klinkt, dan wordt de Heere een werkelijkheid in uw leven. Dan hebt u misschien heel vaak over hem gehoord of van hem gehoord, maar dan wordt hij daadwerkelijk een werkelijkheid in uw leven. Dan gaat u iets zien van de Heere. dan gaat u ook iets zien van zijn heiligheid. U gaat ook iets zien van zijn rechtvaardigheid. Ook iets zien van zijn goedheid, van zijn liefde. Dat ervaart u dan in uw persoonlijke leven. Iets daarvan. Maar dan valt er niet alleen licht op de Heere, dan valt er ook licht over uw leven, over uw hart. Dan wordt zonde zonde, dan wordt schuld schuld, want dan ziet u dat die zonden en die verkeerde daden nooit kunnen bestaan voor die heilige God. En dat ze ten diepste ook nooit ongestraft kunnen blijven voor die rechtvaardige God. En in het licht van die liefde en de goedheid van de Heere komt er nu verdriet over de zonde. Komt er verdriet over alle dingen die u in uw leven gedaan heeft, die de Heilige Geest u in gedachten geeft, waarmee u de Heere nu pijn heeft gedaan en verdriet heeft gedaan. Droefheid naar God. Dat u altijd die goede God, die altijd het goede met u voor heeft gehad, dat u die goede herder nu altijd verdriet hebt gedaan met uw zonde. En dat is vaak zo dat de Heere dan begint bij een dadelijke zonde. Iets wat we daadwerkelijk doen. Wat we graag doen, wat we lief hebben, jonge mensen. Daar begint de Heere vaak mee. Laten we ons leven er maar naast leggen, ook in deze voorbereidingsdienst. Kennen we iets van deze zaken? En nogmaals, we gaan elkaar geen trap en maten opleggen. Maar er moet toch wel in ons leven een punt aanbreken, waarop we net zoals zo'n schaap dat op zijn rug ligt, gaan inleven. Ja, ik ben reddeloos verloren zonder Christus. Als de goede herder me nu niet komt redden, komt helpen en verlossen, dan ben ik vanuit mezelf verloren. Er moet toch een behoefte geboren worden, een verlangen, een begeerte, naar die goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. Die zijn leven stelt voor zijn schapen, die allemaal de dood verdiend hebben. Daar moet het toch wel naartoe, gemeente. Daar moet het toch wel naartoe. Zo krijgt toch die goede herder waarde voor onze ziel. Maar de Heere laat niet alleen zijn stem horen. Nee, wat lezen we nog meer in vers 27? Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde. We zitten inmiddels in onze tweede gedachte. Ik ken dezelfde. We hebben vorige week gezien dat de herder elk schaap in bepaalde gevallen een naam noemt. Dat die schaap ook bij die naam worden genoemd en door die naam worden geroepen. En ik las, ook bij deze herder, Keller, dat die namen die dan gegeven worden aan schapen vaak te maken hebben met de levensgang van een schaap. Met de afkomst van een schaap, of uiterlijke kenmerken van een schaap, dat een herder een schaap zo goed kent, dat hij dat schaapje bij de naam kan noemen, en die naam ook precies bij zo'n schaapje past. Dat is een prachtig beeld, gemeente, om ook geestelijk over te zetten. U die de Heere mag liefhebben, u die de Heere mag volgen door genade, de Heere kent u. De Heere kent u bij name. De Heere kent ook uw geschiedenis, ook uw levensgeschiedenis. Hij weet ook, kind van God, dat er een week van voorbereiding komt. En hij weet ook wat er dan allemaal plaats kan vinden. Maar de Heere God roept nu zijn schapen bij name. Dat doet de Heere God ook volgende week, wanneer de tafel hier aangericht staat. Dan mag heel persoonlijk klinken: kom, mijn schaap, mijn lam. Want alle dingen zijn gereed. En inderdaad, ik weet wat er allemaal in uw leven heeft plaatsgevonden. Ik weet wat er allemaal in jouw leven heeft plaatsgevonden. Maar ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koren van goede tierenheid. Daarom, mijn kind, kom, want alle dingen zijn gereed. Geliefde gemeente, wanneer we de Heere hebben lief gekregen, dan mogen we ook weten dat de Heere ons kent, dat de Heere ons bij onze naam noemt, maar dat de Heere zelf zo onze levensgeschiedenis kent, dat dat teruggaat naar ons allereerste begin. Moet u eens over nadenken. Psalm 139. Heere, u doorgrondt en kent mij. En de psalmdichter van 139 zegt het. Toen hij op een wonderbaarlijke wijze werd geweven in de moederschoot, toen wist de Heere al van hem, toen kende de Heere hem al. De Heere kent zijn schapen, heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Hij kent hen door en door. Hij kent ook hun zwakke plekken. Hij weet alles. Nu, hoe klinkt uw naam volgende week? U die de Heere mag lief hebben. Arme tobber. Door onweder voortgedrevene. Worstelaar. Twijfelaar. Hopende. Vreugdevolle. Verblijde. Welke naam mag volgende week klinken, kind van God? De Herder zal u bij name noemen. En die stem, het bij naam genoemd worden. Is dat nou gebeurd in ons leven? Heeft het in ons leven daadwerkelijk geklonken? Dat we bij onze naam zijn genoemd. Ouderen en jongeren. De roepende God komt tot ons. Adam, Adam. Abraham, Abraham. Samuel, Samuel. Andreas, Petrus. Jacobus, Johannes, Martha, Maria. Ze zijn allemaal bij namen genoemd. Bent u, ben jij al, heel persoonlijk bij je naam genoemd. En wat gebeurt er dan als de herders de stem van de herder horen, bij naam genoemd worden, gekend zijn door de Vader, gekend zijn door de herder? Dan volgen ze, zegt vers 27, en zij volgen mij. Gemeente, wanneer de stem van de goede herder volgende week klinkt, ook hiervoor in de kerk, dan kan het wel eens zo zijn dat u niet kunt blijven zitten. Of dat jij niet kan blijven zitten. Maar dat er zo'n trekkende liefde van die stem van de herder uitgaat, dat u als het ware met koorden van liefde getrokken wordt tot de avondmaalstafel. Dat u het niet langer kunt uithouden in uw eigen bestaan, maar dat u getrokken wordt door koorden van goede tierenheid naar die dis van het verbond. Wordt dat elke keer zo beleefd? Nee, dat wordt niet elke keer zo beleefd. Dat wordt niet elke keer zo beleefd. Misschien wel vaker niet dan wel. Maar dan komt het geliefd kind van God, dan komt het er wel op aan, dat ook wanneer we dat niet zo krachtig beleven, dat we dan ook volgen. Dat we dan ook volgen. Want dat ligt toch ook wel in dit woord opgesloten, dit werkwoord. Volgen, dat is ook gaan in het spoor van de herder. Dat is ook gaan in de weg van gehoorzaamheid aan de herder. Dat is ook gaan in de oproep van de herder. Echt. En als er dan niks tussen de Heer en onze ziel in ligt, kind van God. Als het vlak ligt. Ja, dan moeten we ook maar niet al te veel op ons gevoel afgaan. Maar als de goede herder dan volgende week roept, dan mogen we ook in gehoorzaamheid gaan. En dan is er ook iets van liefde voor de geboden van de Heer. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting. De ganse dag. Jongens en meisjes, mag ik een heel eenvoudig voorbeeld voor jullie gebruiken, kinderen? Volgen, dat doen jullie misschien ook wel eens wanneer je iets in elkaar zet. Misschien wel van speelgoed, misschien wel van Lego. Dan staat er vaak boven, volg de instructies. Dat moet je volgen. Als je dat niet volgt, dan komt het niet goed. Nu met eerbied gesproken, gemeente. Volg de instructies. Dat geldt ook in het geestelijke leven. We hebben hebben het woord van de Heere, de stem van de Heere. En dat moet gehoorzaam worden. Dat moet opgevolgd worden. Daar vraagt de Heere om. De Joden weigeren het. Maar zijn schapen horen zijn stem. Ze worden door hem gekend. Zij volgen hem. Gekocht, gekend en tot slot gekroond. Waar loopt dat leven van de herder op uit, ouderen en jongeren? Dat leven van de goede herder, waar loopt dat op uit? Ja, dat leven van de goede herder loopt uit op de dood. Ik geef mijn leven voor mijn schapen, heeft hij gezegd. Hij heeft zijn leven afgelegd voor zijn schapen. En normaal gesproken zouden wij zeggen, onder gewone omstandigheden, dan is de kudde reddeloos verloren. Want een schaap is een reddeloos dier, een hulpeloos dier, een kwetsbaar dier. Een schaap, kinderen, heeft niet sterke kaken als een leeuw. Een schaap heeft niet zulke sterke klauwen dan een tijger. Als hij wordt aangevallen, kan hij niet wegvliegen als een arend, ook niet wegkruipen als een mol. En wanneer hij in het water komt, kan hij niet zwemmen, maar dan zuigt zijn vacht zich helemaal vol met water. Dan gaat hij zijn dood tegemoet. Wij zouden verwachten als de herder sterft, als de herder zich overgeeft in de dood, zijn die schapen reddeloos verloren. Dood voor ogen. Maar weet u wat nu het wonder is? Voor al Gods schapen, voor al Gods kinderen. De dood van de herder betekent nu hun leven. De dood van de herder betekent nu voor hen het eeuwige leven. Want de herder staat op uit de dood. En hij zegt het. Ik geef u het eeuwige leven. Ja, zo staat het er. Ze hebben al het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Ik geef hun het eeuwige leven. Ik geef het ze. Tegenwoordige tijd. En wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven, zegt de Heer Jezus. Jonge mensen, de wereld vraagt alleen maar. De wereld eist alleen maar. De wereld wil jullie tijd, wil jullie lichaam, wil jullie geld, wil jullie aandacht, wil altijd maar meer, meer, meer. De wereld vraagt. Maar er zijn er ook onder jullie die weten dat de Heere geeft. Dat de goede herder geeft. En dat de goede herder het eeuwige leven geeft. Overvloed. Eeuwig leven. De groene weiden van Gods vergevende liefde. Het eeuwige leven waar die grote rivier door het paradijselijke hof zal stromen. Waar de schapen voor eeuwig overvloed hebben en nooit meer hoeven te dorsten. Het eeuwige leven waarbij een schaap van de goede herder nooit meer hoeft te dwalen. Nooit meer de herder uit het oog zal verliezen. Maar het eeuwige leven om altijd bij de goede herder te zijn. Nooit meer te verdwalen. Nooit meer, nooit meer pijn te hoeven lijden of zorg te kunnen hebben. Ja, want dat ligt hier dan toch ook wel in, gemeente. Troost, heel veel troost. Want die goede herder gaat de schapen voor. Door groene weiden, over rotsachtige gebieden, over onherbergzame gebieden, door dalen. Over bergen. En dan komen de schapen in het spoor van de herder. Soms ook wel eens op een plaats waar de kliffen en de rotsen over hen heen vallen. En soms wordt het zo smal, gemeente, dat de schapen de herder niet meer kunnen zien. Maar die goede herder gaat voorop. En wat doet zo'n herder dan wanneer hij door zo'n smalle gang loopt? Waar de schaduwen misschien van de rotsen over hen heen vallen? Die herder, die tikt met zijn staf. De schapen zien hem misschien niet meer. De schaduw valt over de kloof. Maar de schapen weten het. De herder gaat voorop. De herder is erbij. Wij volgen de herder. En het komt goed. En dat betekent nu, geliefde gemeente, dat wanneer we de Heere hebben lief gekregen, ja, dat we dan soms ontzettend veel moeten meemaken. Echt, ik merk dat ook bij de kennismakingsbezoeken. Hoeveel u soms moet meemaken. Rouw, verdriet, pijn, angst, psychische noden. En wat kan de dood ook angst aanjagen? Maar wanneer we de Heere mogen kennen als de goede herder, gemeente. Nu komt het. Wanneer we de goede herder mogen kennen in ons leven. Dan is er geen plaats waar we zullen komen. Of de goede herder is er al niet geweest. Want hij gaat voorop. Wanneer we de goede herder mogen kennen, is er geen plaats waar we zullen komen. Waar de herder al niet eerder is geweest. Want hij gaat voorop. Ze zullen niet verloren gaan. In de eeuwigheid. En dan het laatste, en daar gaan we mee besluiten. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Prachtig beeld. Kinderen, denk nog even aan zo'n herder. Denk nog even aan zo'n schaap. Dan komt er een wolf. En die spert zijn mond misschien wel open. Die laat zijn kaken zien. En misschien grijpt die wolf zo'n schaap. Er wordt aan zo'n schaap gerukt. Of er komt een dief die misschien zo'n schaap wil wegrukken uit de kudde. Maar, zo zegt de herder, niemand kan ze rukken uit de hand van mijn vader. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Christus staat in voor zijn schapen. Christus houdt zijn schapen vast. Ze zullen inderdaad niet verloren gaan. In der eeuwigheid niet. Want ze liggen vast in zijn vaderlijke, herderlijke handen. Ja, dan kan de komende week het wel stormen in uw leven. Juist in een week van voorbereiding. Niet waar? Dan kan de Satan zijn kaken misschien wel laten zien komende week. En het misschien u wel toesissen. U hebt geen heil bij God. U een kind van God? Jij een kind van God? Heb je net gehoord wat er voorgelezen is in dat zonderegister? En u aangaan, jij aangaan volgende week? Er kan aan ons getrokken worden. Er kan aan de schapen van Christus gerukt worden met kracht. Maar als we geborgen zijn achter het bloed van het lam, als we geborgen zijn in het werk van de herder, als we hem door genade mogen volgen, dan mag het gelden wat de Heer Jezus hier zegt. Niemand. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dan moet ik nog een keer denken aan die woorden van Paulus Romeinen 8. Niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Jonge mensen, kijk volgende week maar heel goed naar de avondmaalstafel. Ja, het is voor jullie misschien wel een lange dienst. Misschien zucht je ook wel een paar keer tijdens zo'n dienst. En dat begrijp ik ergens ook nog wel. Jawel. Maar kijk er maar goed naar. Want er zit volgende week, als de Heer het geeft, een gelukkig volk aan de avondmaalstafel. Ze zijn gekocht. Ze zijn gekend. En ze mogen straks worden gekroond. Op de jongste dag mogen de schapen de hemelse schaapskooi binnengaan. Voor eeuwig zullen ze dan gehoed en gewijd worden in de groenige, grazige weiden van de Heere. Ja, wat zegt Johannes ervan op een andere plaats? Wat zegt Johannes de evangelist ervan op een andere plaats? Wel, hij zegt het heel treffend in Openbaring 7, het 16e en 17e vers. Zij zullen niet meer hongeren, zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam, dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Vertroost elkaar dan met deze woorden.